that's bacon. Als je dan, ja, dan moet je. Innerlijk en dan gaat hij aan.
Beste mensen, het is 8 uur. Ik verzoek u allemaal uw plaats in te nemen. En als het goed is, is het voor iedereen duidelijk waar hij moet zitten. Want iedereen die een functie heeft vanavond, heeft een eigen naambordje. Mevrouw van Altena, het wachten is op u. En als meneer Sistermans ook zit, dan kunnen we deze vergadering openen. Welkom allemaal. Het is 8:00. En het is voor het eerst, voor mij in ieder geval sinds hele lange tijd, dat we hier weer in deze raadzaal bij elkaar zitten. En ik vind dat fijn. En ik hoop dat dat voor u allemaal geldt. Voor wie mij niet kent, mijn naam is Toos van Soest. Ik ben de voorzitter van vanavond en ik ga deze avond in goede banen proberen te leiden. Dat vraagt discipline van ons allemaal en niet alleen van mij. Dus ik vraag u vriendelijk daaraan mee te werken. En voor iedereen die thuis meekijkt, welkom. Ik weet niet op welke camera, maar nou, ik zwaai eventjes. Voordat we aan deze avond beginnen, wil ik één persoon die hier in ons midden zit even in het bijzonder noemen. Want deze dame viert vandaag haar verjaardag. En dat, ja, dat gaat om mevrouw Verheijen. We laten het zingen even voor wat het is. Maar bij deze mevrouw Verheijen, namens ons allemaal, van harte gefeliciteerd. Ik weet niet hoe oud u wordt. Als u er geen behoefte aan hebt, hoeft u het niet te zeggen. Maar ik ga het in ieder geval niet doen.
Ja, ik ben hartstikke trots, joh. Ik ben pas 59. Oh, ik kom net kijken.
U komt net kijken. Nou, heel fijn. We gaan over tot het serieuze gedeelte. Deze avond staat in het teken van de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken over het afwegingskader grootschalige duurzame energie. En om in te spreken zijn hier vier mensen die gebruik maken, willen maken van hun spreekrecht. Zij krijgen zo om de beurt het woord en hebben zij 5 minuten de tijd om in te spreken. Drie van de vier insprekers maken gebruik ook van een presentatie, dus die verschijnt zo op de schermen. En omdat er maar 4 insprekers zijn en de avond nog heel lang duurt, zal ik bij hoge uitzondering een keer niet heel scherp op de spreektijden zitten. Maar als u het helemaal te gek maakt, dan zeg ik er wel wat van. Na iedere inspreker krijgt de commissie de tijd om vragen te stellen aan de inspreker. En zo kunnen we binnen afzienbare tijd deze avond op een goede manier afronden, spreek ik de wens uit. Even kijken, de presentaties worden door de Griffie klaargezet. Zijn die er klaar voor? Die is er klaar voor, heel goed. En voor de insprekers, ik weet niet of u de instructies heeft gehad. En wellicht, we zijn hier zelf ook een jaar niet geweest, weten we het zelf ook niet meer. Als u het voor u zit, ziet u de microfoon. Als u het rechterknopje indrukt, begint er een rood streepje boven die knop te branden. En als dat brandt, dan kunt u het woord voeren, want dan bent u verstaanbaar in de microfoon. Dat allemaal gezegd hebbende, er zijn 4 insprekers die ik om de beurt het woord wil geven. En daarvoor wil ik beginnen met de inspraak van de heer Heijna. Die zit daar, hij steekt zijn hand op. Wellicht kunt u, ik weet niet wat u precies gaat zeggen, maar dat u ook zich even voorstelt wie u zelf bent. Dus voor onze eigen beeldvorming is dat fijn om te weten. Maar aan u het woord, meneer Heijna. En u had ook een presentatie, heb ik begrepen. Dus dat, ik ga ervan uit dat die in beeld komt in plaats van mijzelf. Ja, daar komt hij aan. Is dit het begin van uw presentatie, meneer Heijna?
Ja, dank u voorzitter, dat is het begin. Ik kan iets over mezelf vertellen. Het kan een vrij lang verhaal zijn, want ik ben al wat ouder, al een hele tijd met pensioen. In mijn werkende leven heb ik veel gewerkt met computersystemen. En een van mijn belangstellingen was om systemen te maken die werken. Heel belangrijk, dat zie je niet altijd. Nu al een tijd met pensioen en een vrouw, 2 kinderen, 5 kleinkinderen, allemaal jongens. Nou, dit lijkt me misschien voldoende informatie. Wilt u nog meer weten, dan geef ik daar graag antwoord op. Ik begin met mijn presentatie. Ja. U ziet het hier al staan de hele tijd. Al sinds 2015 was het zo dat geluidsnormen zijn voor windmolens. En als 9% van de omwonenden daar binnenshuis ernstige hinder van had, dan moest dat kunnen. Nou, nu zal ik even kijken of ik dit... Ja. Dat komt allemaal uit een studie van het RIVM, die zich baseert op weer een andere studie. En daar komt deze grafiek uit. En u ziet daar dat wij de hinder buitenshuis, en dat is rondom het huis. Als u dus de deur open doet en u gaat op uw terras zitten, dan krijgt u veel meer hinder. Bij 47 decibel, wat de landelijke norm is, kom je in de buurt van 20 uit. U kijkt dan naar de rode onderbroken lijn. Maar het interessantste voor mij is toch om u te wijzen op het eind van de grafiek. Daar ziet u 50 decibel staan. En als je dan kijkt naar de rode onderbroken lijn, zie je dat het bijna 30% van de mensen is die daar ernstige hinder van heeft. En telt u daarbij dan nog op de mensen die matige hinder hebben, dan komt u al bijna bij de 50%. De blauwe doorgetrokken lijn. En wat betekent dat nou? Want de gemeente, of althans het college dan in dit geval, stelt voor 45 decibel. En daar zit 50 nogal wat boven. Ja, het probleem is natuurlijk in de praktijk dat die 45 is een jaargemiddelde. Dus u telt het hele jaar door, 24 uur per dag, wat de hinder is. En dan komt u gemiddeld uit de 45. Maar als het vandaag 50 is en morgen 40, dan heeft u ook gemiddeld 45. En dan heeft u toch vandaag 50 decibel een behoorlijke hinder. Toevallig was er in het weekend, even een anekdote tussendoor. Toevallig was er in het weekend een maaimachine bij mij in de buurt. Ik pak mijn decibelmeter en zie dat het 50 decibel is. Nou, ik ben blij dat die ophield, maar een windmolen gaat door. Dus ik denk dat we er niet onderuit kunnen dat windmolens overlast geven. En wat doet nou bijvoorbeeld Windpark Nijmegen? Een succesvol windpark, hoe voorkomen die dat er overlast is? Is dat omdat, u ziet al die zwarte vlekken, dat zijn de participanten van het windmolenpark wat daar bij A15 die groene streep is, meer naar boven. Is het zo dat die, als er iemand klaagt, zeggen van oké, dan zetten we de molen stil? Nee, het is veel eenvoudiger. De oplossing is dat het windpark ver genoeg weg ligt van de bewoning. Want die begint daar bij die blauwe streep, daarboven is industrieterrein en daar beneden is Nijmegen-Oosterhout. Daar zit pas de bewoning. En de afstand is 1,5 kilometer. En dat is genoeg, want die vier molens in dat windpark hebben een tiphoogte van 150 meter. Dus 1,5 kilometer is precies 10 keer de tiphoogte wat gerekend wordt als een afstand waar buiten dat eigenlijk geen effect merkbaar zou zijn. Dus je kunt het ook zo zeggen, en zo zegt Nijmegen het zelf ook, de windmolens zijn daar inpasbaar. Goed, de buurtschap Rijerskop. Zijn daar windmolens van 240 meter hoogte ook inpasbaar? Nee. Ik heb u al een plaatje laten zien een keer, waarin je dus die invloedssfeer van 10 keer de tiphoogte uitzet van als je de windmolens neerzet in het zoekgebied zoals aangegeven in het laatste kaartje van het college. En dan zie je dat heel Harmer eigenlijk in die invloedssfeer zit. Het hele bewoonde gedeelte, daar links daarboven iets is het industrieterrein Putkop, maar dus de hele bewoning van Harmelen valt eigenlijk daaronder. Dus je kunt ze niet plaatsen. Wat nu? Nou, het antwoord kwam uit een voor mij onverwachte hoek. Urgenda. Urgenda heeft net een rapport uitgebracht tussen Kolen en Parijs, ondertiteld Gids voor spelers in de regionale energietransitie. En in het hoofdstuk over windmolens memoreren ze daar dat er al 10 terawattuur energie komt uit reeds bestaande windmolens. Dat er nog 12 terawatt energie in de pijplijn zit. Dat wil zeggen dat er vergunning verleend is en subsidie toegekend. En als je dat optelt, 22 terawattuur van de 35 die de opgave is voor 2030, dan zit je al ruim over de helft. En meer wind is niet nodig. We hoeven niet per se nog meer windmolens te plaatsen. Toen kwam er nog gisteren een uitspraak van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State. En waarschijnlijk eigenlijk naar verwachting, na het arrest over Nevelen in Vlaanderen van het Europees Hof, waarin werd gezegd, die normen zijn eigenlijk een plan. En een plan heeft een milieubeoordeling nodig. In Nederland zei, nou het geldt niet voor ons hoor, Maar nu is dan toch, naar aanleiding van een proces waardoor, wat door Windpark Delfzijl is aangespannen, heeft de Raad van State moeten concluderen dat ze er niet omheen konden. Dat geldt ook voor Nederland. Dus de geldende normen zijn op non-actief gesteld. En de regering moet nu eerst een milieubeoordeling maken. Voor wat eigenlijk? Betekent dat dat de gemeente geen besluit meer kan nemen? Nee, de gemeente kan nog steeds een besluit nemen. Alleen moet de gemeente nu de beslissing over geluid, slagschaduw, veiligheid nu zelf onderbouwen. Als het van Rijkswegen komt, dan kun je zeggen, oké, het Rijk heeft besloten, klaar. Maar nu moet elke gemeente die besluit tot een windmolenpark nu zelf motiveren waarom de normen die zij toepassen goed zijn. En ja, eigenlijk wil ik nu afsluiten. Daarna kunnen er vragen komen, die beantwoord ik graag. Ik wil nu eigenlijk afsluiten met een beroep op u. Ziet u af van die bijna een kwart kilometer hoge windmolens, maar gaat u in plaats daarvan voluit voor zonnestroom? Dank voor uw aandacht.
Dank u wel, meneer Heijna. U was iets over de tijd heen, maar gelukkig had ik van tevoren al gezegd dat het niet zo'n probleem was vanavond. Is het nu de gelegenheid aan de commissie om vragen te stellen aan meneer Heijna? Waarbij ik wel een kleine winstwaarschuwing wil afgeven. Volgende week is het debat over dit onderwerp. En deze avond is bedoeld dat wij naar de inwoners, als commissie naar de inwoners luisteren en niet andersom. Ik verzoek u om het te houden bij vragen en uw politieke standpunten te bewaren voor volgende week. Ik schat in dat heel veel tijd gaat schelen. Dat gezegd hebbende, wie kan ik het woord geven om vragen te stellen? Of durft nu niemand meer iets te zeggen? Meneer Van der Does, van de lijst Van der Does, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. We hebben dit gisteravond ook al meegekregen, dus ik zal inderdaad beperken tot de inhoud. Ik lees net dat er in 2018 al een onderzoek is gedaan bij een wind uit de richting van de Meren. En dat had betrekking op de oostelijke wijken van Harmelen. Kent u dat zich herinneren, dat onderzoek?
Nee, dat onderzoek is mij helaas niet bekend. Ik moet zeggen, dat klinkt misschien als een beetje zwak exoes, maar nee. Ik ben vrij onlangs ingestegen in deze materie, dus ik ben van een aantal dingen niet op de hoogte.
Nou, toen werd er al geconstateerd dat de wijken, ja, inderdaad de meeste nabije wijken van Harmelen, ernstig last zouden ondervinden van die masten met de hoogte die u zojuist genoemd hebt. Maar wat u zegt, ja, je moet op zonne-energie, de tweede vraag, zonne-energie, dat is het meest in beeld. Wat voor hoogte hebben u zelf in beeld of hebben u wenselijk, als het ware, als die masten er toch zouden komen, die windturbines toch zouden komen?
Nou, ik denk dat je dan naar 10 keer de tiphoogte moet. En wil je zorgen dat ook zelfs de bewoners aan dat mooie landweggetje Rijerskop, dat die het niet horen, dan heb je 10 keer tiphoogte is 500 meter en dan kom je op een heel laag molentje van 50 meter uit. Dus dat gaat het niet worden. En ik wil nog even doorgaan op uw vraag. De subsidie die wordt toegekend, wordt ook eigenlijk alleen maar... hoe moet ik het anders zeggen? De subsidie die wordt toegekend is alleen maar zinvol bij die hele hoge windmolens. Want een subsidie wordt toegekend per kilowattuur. En als u dus een windmolen heeft die de helft van de tijd stilstaat of hij is te klein, dan maakt u gewoon te weinig kilowattuur. Dus vandaar dat u waarschijnlijk niet uit kunt komen op lagere windmolens. Is dat een antwoord op uw vraag?
Dank u wel. Zijn er nog meer commissieleden die een vraag willen stellen? De heer Van Rensen van Inwonersbelangen, aan u het woord.
Ja, dank voorzitter. En ook de heer Heijna voor de heldere uiteenzetting. Wel één vraag nog. Gisteren is dat uitspraak van de Raad van State gekomen. En daar zit een escapeje in voor provincies en gemeentes. Dat ze zelf normen moeten gaan vaststellen. Weet u hoe we dat kunnen doen als gemeente? Of is dat bijzonder lastig en altijd weer dat inwoners daar een gang naar de rechter kunnen maken en dat het een heel lange procedure wordt? Hoe kunnen we die normen vaststellen en wat betekent dat in praktijk?
Dank u voor uw vraag. Ja, dat is vrij belangrijk. En het is ook zo gezegd Op de website van de Raad van State, daar ligt een van de raadsleden toe. Zij heeft 2 minuten daar spreektijd en dat is een vrij duidelijke boodschap. Voor bestaande parken valt dat te weinig. Voor de parken die al in aanbouw zijn ook niet. Maar voor nieuwe besluiten is de situatie nu zo dat je zelf, dat de gemeente zelf de normen moet vaststellen. Dus dat hoefde tot nu toe nauwelijks. Je nam de normen van het Rijk en klaar. Maar nu moet je dus voor geluid en voor slagschaduw en voor veiligheid zelf normen vaststellen en die motiveren om verder te kunnen. Want anders krijg je inderdaad processen links en rechts opdoemen. En daarom zou het te verwachten kunnen zijn dat veel gemeentes afwachten wat de nieuwe normen van het Rijk worden, nadat ze hun milieubeoordeling hebben gedaan. Dat kan qua waarde ook de oude zijn, maar je weet het niet. Het kan ook strengere normen zijn. Maar voorlopig heb je dus eigenlijk geen wettelijke basis om het besluit op te nemen. En moet je gewoon zelf motiveren als gemeente. Van, nou, ik wil dit en dit en dat. Oké, vertel maar waarom. En denk ik wel dat het eventueel tot de Raad van State kan gaan ook, in individueel geval. Beantwoord dat de vraag? Ja, oké, dank u.
Mevrouw Onrust van de VVD, de buurvrouw, gaat u een vraag stellen.
Ja, voorzitter, dank. Ik had eigenlijk nog een vervolgvraag op de vraag van de heer Van Rensen. Want u geeft aan dat de gemeente dan zelf normen moet vaststellen en moet motiveren. En moet de gemeente daar dan, mag die dat op modelmatige berekeningen doen? Of moet je daar ook echt voor gaan meten en op die manier je normen onderbouwen?
Dat is mij niet bekend. Ik denk eigenlijk dat je, hoe je ze ook vaststelt, er kan altijd iemand zijn die zegt van, nou, dat is niet goed gemotiveerd. Of u het gemeten heeft of hoe dan ook, dat is naar mijn idee nu misschien niet het belangrijkste. Beantwoord dat uw vraag een beetje? Oké. Okay.
Dank u wel. Mevrouw Verheijen van Lijst van de Does, aan u het woord.
Ja, ik heb een vraagje aan u. Hoe groot acht u de kans dat als wij toch kiezen voor 2 windturbines... dat hij het dan haalt bij jullie?
Mag ik u vragen nog iets duidelijker te zijn over wat u bedoelt met...
Nou, we hebben een keuze, hè? We hebben een keuze.
Ja.
Of alleen zonnepanelen, of 2 windturbines en zonnepanelen. Nu is eigenlijk mijn vraag aan u. Stel je nou voor dat wij als raad toch zeggen van, nou, wij willen toch heel graag die windturbines hebben. Met de zonnepanelen, hè, in combinatie. Wat denkt u dat de slagingskans daarvoor is voor ons?
Ik weet niet of ik dat goed kan beoordelen. Ik zie wel overal dat het animo voor windmolens erg gedaald is. Ik zag toevallig in de Volkskrant vanochtend een hele opsomming van de energie binnen alle ressen, zoals we nu bekend zijn. De rest voor het gebied waar wij in zitten is nog niet definitief. Er zijn er nog een paar andere. Maar je ziet daar een grote voorkeur van zonnevelden. Dat is niet voor niks. Dus ik denk dat als die windmolens er komen, dat er toch wel flink tegenstand zal ontstaan. En hoe die zich dan uit, dat kan ik niet zeggen.
De heer Vierstra van Progressieve Woede, uw buurman.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben natuurlijk ook met interesse gekeken naar dat proces van gisteren. En ik denk eerlijk gezegd dat we er als gemeente blij mee moeten zijn dat de Raad van State de boel heeft teruggefloten. Want het betekent dat het Rijk nu normen moet gaan vaststellen waar we dan tenminste ook op kunnen varen. In plaats van dat we allerlei procedures tegemoet kunnen zien. Mijn inschatting is, maar dat is een vraag die ik volgende week aan de wethouder zou moeten stellen, is dat als wij een kader vaststellen waarbinnen er ruimte is voor windmolens, dat we dus uiteindelijk met vergunningverlening zullen moeten wachten totdat die nieuwe normen vastgesteld zijn. Maar stel dat die nieuwe normen zijn vastgesteld en dat de voortschrijdende techniek ook maakt dat moderne windmolens kennelijk aan die normen kunnen voldoen met die hoogte en subsidiabel. En is het dan voor u binnen kennelijk die nieuwe normen acceptabel dat daar een windmolen komt? Of zegt u eigenlijk, ja, ik ben gewoon categorisch tegen een windmolen en het kan me niet schelen of het binnen die toekomstige norm past. Wij willen gewoon zonnevelden.
Dank voor uw vraag. Een hele goede vraag, denk ik. En ik kan gelijk beginnen met te verklaren dat ik absoluut niet tegen windmolens ben. Ik ben alleen er tegen dat windmolens gezet worden op plekken waar ze niet inpasbaar zijn. Op zee, prima. In grotere gebieden waar ze zoals Nijmegen, wat ik noemde, waar ze echt 10 keer tiphoogte van de bewoning afstaan. Prima, prima. Maar als je kijkt naar Rijerschop, dan komen ze echt in een gebied waar je gewoon niet neer moet zetten, naar mijn smaak. Omdat ze zo slecht inpasbaar zijn. Is dat nou de vraag?
Nou, misschien één kleine vervolgvraag. En die inpasbaarheid die zit hem wat u betreft op het geluid.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, alleen voor mij betreft. Maar er zijn andere mensen die vinden het gezicht niet mooi. En zonnevelden wel. En wel andersom. Ja. Oké. Dank u.
Even kijken. De steek. Oh, ja. Oh ja. Ja, u steekt uw vinger op. Maar het is net dat spelletje van vroeger op de televisie. Dat van die stokjes naar beneden vallen. Als je daar kijkt, zie je daar geen vinger op steken. Maar ik begrijp dat meneer Bakker iets wil vragen. Gaat uw gang.
Nou, ik heb begrepen dat u erop geselecteerd bent middels dat spelletje om dit te kunnen doen. Dus ik ga ervan uit dat u dat beheerst. Maar...
Ik ben geselecteerd op ogen in mijn achterhoofd, maar daar heb ik in dit geval niks aan. Okay. Maar gaat u gang met vraagstellen.
Ik ben geduldig. Ik wil eerst de heer Heijnen danken voor zijn inspreek hier. Laat duidelijk zien dat hij de materie beheerst. Toch heb ik wel een vraag die misschien daarbuiten valt. Die milieubesluiten... Weet u hoe die tot stand komen? Want het zou misschien niet zo verstandig zijn als wij hier over 2 weken een besluit nemen waarvan we op voorhand al weten dat gaat hem niet worden. Dus kunt u ons wat handvatten aanreiken die daarbij die nieuwe normen een rol kunnen spelen?
Dank u voor uw vraag. Ik moet die denk ik ontkennen beantwoorden. Het zou zomaar kunnen zijn dat die nieuwe normen de oude zijn, maar dan goedgekeurd. Of ze kunnen strenger zijn. Ik verwacht niet dat ze losser worden, maar dat is mijn persoonlijke invulling. Maar er is meer aan de hand dan dat. Vandaag werd ik nog opmerkzaam gemaakt op een motie die in de Tweede Kamer is aangenomen. De motie Erken Leijten. Waarin het gaat over een onderzoek naar de gezondheid en de leefbaarheid. Dat waren de twee. En die motie is met 133 stemmen aangenomen. Dus bijna alle partijen waren het daarmee eens. En daar staat in dat de regering een onderzoek moet doen naar de gevolgen voor leefbaarheid en gezondheid. En de uitkomsten van dat rapport mee moet nemen in de uitwerking van de RESSEN en de realisatie van de regionale energiestrategie. Misschien is dat een indicatie waar u iets aan heeft.
Ja, mag ik een vervolgvraag? Denkt u dat, de overheid ook zou gaan kijken naar succesvolle parken waar weinig hinder wordt ervaren en weinig protest, bijvoorbeeld zoals in Nijmegen?
Ik weet niet of dat erg zinvol zou zijn, want daar is de zaak gewoon in orde. Het zou zinvoller zijn, denk ik, om te kijken naar parken waar het niet in orde is en daar dan besluiten nemen. In parken waar, neem bijvoorbeeld Houten. Dat is u waarschijnlijk allemaal wel bekend. In Houten had Eneco een convenant, maatwerk noemden ze dat, maar het was een soort convenant om daar ter plekke niet de maximale capaciteit te draaien, omdat dat te hinderlijk was voor de inwoners. Daar komen ze nu op terug. Dus dat is een voorbeeld dat het niet werkt. En onder de oude regel zijn ze ook voor de rechter in hun recht, want de overheid, ik spreek dus nu in het verleden van voorgisteren, de overheid bepaalt de regel en de gemeente voert hem uit. Klaar. En de gemeente mag dan wel een afspraak maken met de eigenaar om minder geluid te maken. Maar als die eigenaar op een gegeven moment zegt van nou bekijk het maar, ik moet nu productie draaien, want anders draai ik met verlies. Dan is daar niks tegen. En waarom ik het aanhaal is eigenlijk om te zeggen van als die normen veranderen, zou ik toch denken dat ze eerder strenger worden dan minder streng.
Dank u wel. U bent zo aan de beurt, mevrouw de Mooij, want meneer Van Meijeren was eerder. Aan u het woord, meneer Van Meijeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Heijnen, dank voor uw feitelijke bijdrage. En ook voor de mailtjes die u af en toe ook naar onze kant stuurt. Ik herken de lijn. Ik heb een vraag. U geeft aan, mijn voorkeur zou het hebben gelet op gezondheid, dat de afstand is eigenlijk 10 keer de tiphoogte. U noemt ook het voorbeeld van Nijmegen. Nu ken ik de specifieke situatie van Nijmegen niet heel precies, maar Geldt dat wat u betreft altijd ook voor de allereerste bewoner die in een gebied zit? Want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat je kijkt naar een range waarbij je kijkt wanneer is een aantal bewoners in een gebied zodanig, laat maar zeggen, dat er daadwerkelijk sprake kan zijn van een hinder die groter is dan het algemeen belang. Uiteindelijk zul je daar ook een afweging in moeten maken in ons kleine land, omdat je wellicht anders nooit veel plekken zult vinden van 10 keer de tiphoogte. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, dank u voor uw vraag. Ik denk inderdaad dat als je een eenzame in de woestijn hebt, om het zo maar eens te zeggen, dat je daar misschien niet alle regels op moet aanpassen. Maar in dit concrete geval gaat het om de polder Rijerskop. Dat is een polder waar 50 huizen aan staan en waar 145 mensen wonen. Dus ik denk dat voor mij is dat toch ruim boven de grens om rekening mee te houden. Altijd wat uw vraag.
Volstrekt helder.
Dank u wel, mevrouw De Mooi. Dat is dan ook meteen de laatste vraag, dat we per se inspreken maximaal een half uur met elkaar spreken. Lijkt me prima. Mevrouw De Mooi, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. U heeft het gehad over, had een tabelletje over Urgenda. En dat er berekend was dat er eigenlijk helemaal geen land energiewinning op land meer nodig zou zijn. En nu is er ook nog een nieuwe ontwikkeling, namelijk dat zijn de windcatchers die in Noorwegen zijn ontwikkeld. Die al vanaf 2023 zouden worden gebouwd op zee, offshore. En één zo'n windcatcher zou dan 25 molens kunnen vervangen zoals die nu worden geplaatst. En ik vraag me dan af wat dat dan betekent voor de hoeveelheid energie die op zee kan worden gemaakt. En vanmorgen was de demissionair staatssecretaris die vertelde, ja, we hebben maar zoveel ruimte in de zee, hè, we kunnen maar zoveel molens plaatsen. Dus die was al bijna een beetje aan het voorsorteren van we moeten toch op land plaatsen. Maar met die windcatcher wordt het misschien wel een ander verhaal. Heeft u daar ook ideeën bij of zicht op?
Nee, dat is nieuw voor mij. Dank u voor de informatie. Dat klinkt heel veelbelovend. Wat ik wel weet, en ik denk dat het in de Green Deal past, is dat er allerlei ideeën zijn om veel kleinschaliger te werken. Daar heb je dan voor de rest niks aan, want dat moet per se grootschalig wind of zon zijn, zo ik begrijp. Maar je kunt bijvoorbeeld al denken aan, er moeten veel sluizen moeten vervangen worden. Dan kun je dan gelijk of waterkracht uithalen of zorgen dat er daar opslag komt van duurzaam opgewekte energie. Dus dan heb je dus ook niet hele dikke kabels nodig waar steden in tegen is, maar dan is het allemaal veel maziger. Maar dat is een ontwikkeling die het Rijk niet volgt. Dus dank u voor uw informatie.
Dank u wel, meneer Heijna. U moest wel echt een expert zijn om alle vragen van de commissieleden te beantwoorden. Waarvoor respect van mijn kant in ieder geval. Kunnen we over naar de volgende inspreker? Dat is mevrouw Masop. U heeft geen presentatie meegenomen, als ik het goed begrepen heb. Maar dat geeft niks, want u heeft vast ook iets heel interessants te vertellen. En ik geef u bij deze het woord.
Dankjewel, voorzitter. Ik ben Jacqueline Masop en samen met mijn man en onze drie kinderen hebben wij een melkveehouderijbedrijf in Rijerskop. En ik heb wat informatie die ik jullie zou willen doorgeven. Geachte gemeenteraadsleden, voordat ik start wil ik aangeven dat ik voor 46 van de 52 woningen Rijerskop-Harmelen spreek. En ook 90% van Rijerskop-Utrecht vertegenwoordig ik. Rijerskop. Een landelijk gebied met kwaliteiten als openheid en een uniek verkavelingspatroon. Rijerskop wordt door de A12 al zwaar belast, middels geluid, fijnstof en een 5G-paal voor de deur. Met uw plannen om windturbines te plaatsen in het open landschap, want in Rijerskop kunnen ze niet langs de infrastructuur, ook al doet uw omwonenden graag dat geloven, mogen wij straks 24/7... dag in, dag uit, leven in de herrie, van alle kanten. Los van geluid en slagschaduw stelt u ons bloot aan laagfrequent geluid en aan infrasoon geluid. Aangetoond is dat 15% van de omwonenden last heeft van infrasoon geluid. Geluid niet hoorbaar, maar net als röntgenstralen die niet zichtbaar zijn, wel gezondheidsschade aanrichten. Infrasoongeluid tast het reptiele brein van de hersenen aan, waardoor omwonenden onrustig en oppervlakkig zullen slapen, angstig wakker worden en op termijn kan dit zich uiten in hartklachten. Dit is de uitkomst van een onderzoek wat op korte termijn gepubliceerd zal gaan worden. Laagfrequent geluid kent ook zijn weerslag op dieren. Koeien die niet meer drachtig willen worden. Pootproblemen bij melkvee. Koeien die hun ongeboren kalfjes te vroeg verliezen. Allemaal problemen ontstaan na het plaatsen van windturbines. De gevoeligheid van dieren op laagfrequent geluid moet je dan ook als zeer zorgelijk bestempelen. Peter de Lange, advocaat in vele windmolenrechtszaken, zei het terecht. De windmolenlobby die draait maar om drie dingen. En dat is geld, geld en nog eens geld. Hoe belangrijk is de gezondheid van uw bewoners eigenlijk? Of wegen deze economische belangen in dit geval wederom weer zwaarder? Iets van geld is het doel en mensen zijn daarbij het middel. Dat er veel weerstand van bewoners is tegen windmolens, dat heeft u gemerkt aan de recent gehouden helikopteractie. Ook deur aan deur is navraag gedaan aan bewoners van Reijerskop. En daar heeft meer dan 90% getekend tegen windturbines te zijn. 46 van de 52 woningen zijn tegen. Met 27 actie- en natuurgroepen in de U16 hebben wij ons verenigd. En daarmee 50.000 handtekeningen verzameld. Ook vanuit Woerden en vanuit Harmelen is deze actie ondersteund. De zorgen zijn groot. En ik heb absoluut nog niet het idee dat onze zorgen serieus genomen worden. Toch aan u als volksvertegenwoordiger vraag ik dit ten zeerste ter overweging te nemen. Want te beslissen over onze gezondheid, van ons, onze kinderen en onze dieren, dit ligt op korte termijn in uw handen. Wees zich daar zeer bewust van. De windturbineplannen zijn daarmee een aardig punt van aandacht naar de komende verkiezingen toe. U bent volksvertegenwoordiger. En de zorg voor uw kiezers is opgenomen in de grondwet. Het is namelijk een grondrecht. Gelukkig is gisteren gebleken dat de Raad van State deze zorgplicht wel serieus neemt. En heeft daarmee uitgesproken dat de gezondheidsnormen die gebruikt zijn voor een plaatsing van windparken in Nederland direct buiten werking gesteld moeten worden. De huidige gezondheidsnormen zijn gebaseerd op turbines van 70 meter. En daarbij stemt men blijkbaar ook in, dat hebben we net gezien, tussen de 8 en de 9% van de omwonenden gaat te maken krijgen met ernstige gezondheidsklachten. Laat staan wat windturbines van 240 meter hoog teweeg brengen dichtbij woningen. Gelukkig bepaalde de Raad van State dat gisteren dat er nu vooraf met wetenschappelijke zekerheid moet worden vastgesteld dat er geen verslechtering van de gezondheid optreedt na het plaatsen van windturbines. De motie van Erkens en Leijten, aangenomen 15 juni, laat dus ook zien dat onafhankelijk onderzoek moet komen betreffende windturbines en gezondheidsschade. Het afwegingskader werd gisteren al benoemd als een gedrocht. Een slecht te begrijpen stuk waar maar met een tweetal regels iets wordt gesteld over het onderwerp gezondheid. Hierdoor wordt wederom duidelijk dat gezondheid en gezondheidsschade van ondergeschikt belang is in deze gemeente. Onbegrijpelijk en verdrietig. Participatie zoals participatie bedoeld is, daar is volledig aan voorbij gegaan. Schijnparticipatie is het enigste juiste woord dat hier de lading dekt. Nog niet 1% van alle inwoners heeft zijn stem laten horen. Wie heeft het licht laten schijnen op de polder Reijerskop in zaken turbines plaatsen zoals de heer De Weger aangegeven heeft? Ik zou heel graag willen weten wat daar het antwoord op is, meneer De Weger. Beste raadsleden, ook wij zijn niet tegen verduurzamen. Maar als verduurzaming schade toebrengt aan de gezondheid van je inwoners, dan is verduurzamen toch niet zo verduurzaam? Dan offer je toch de gezondheid van mensen, dieren en kinderen op aan het halen van de doelen van Parijs. Wethouder De Weger stelde in de krant, vertel wel het eerlijke verhaal. Ik kan u vertellen, meneer De Weger, dit is het eerlijke verhaal. Reijerskop breed, dat wil zeggen Reijerskop Harmelen, Reijerskop Utrecht en de Heikopperkade zullen zich met hand en tand juridisch verzetten tegen windturbines. En om bij het citaat van meneer De Weger uit de krant te blijven, wen daar maar aan. Wen maar aan ons. Blijf weg met windturbines in het groene hart Want het gaat ons namelijk aan ons hart. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Masop. Ik weet niet of de bijdrage die luid en duidelijk was van mevrouw Masop uitnodigt tot het stellen van vragen door de commissieleden. De heer Van der Does, van de lijst Van der Does.
Nou, mevrouw de Masop had een opmerking of wij het serieus nemen. Nou, ik kan u zeggen dat wij het zeer serieus nemen. En uw boodschap is heel duidelijk. En ik ben het met u eens dat het onderwerp geluid het meest slechts onderwerp is dat slechts onderzocht is. Hè? En vandaar ook de uitspraak van de Raad van State. Dat heeft u zelf aan gerefereerd. Dus ik denk dat daar nog een groot gevolg op komt. Dank u wel.
Ja, ik ga even het rijtje af. Mevrouw de Mooi van Wiedoe Politiek.
Dank u wel, voorzitter. Ja. Er werd ons gezegd door de wethouder dat er wat oneenigheid was bij mensen bij u en dat er dus heel verschil was. Klopt dat?
Ja, dat klopt inderdaad. Er is veel onrust en weet je, dat zou je eigenlijk gewoon helemaal niet moeten willen. Want dat is natuurlijk wel gewoon heel vervelend. En we hebben een gesprek gehad met ook meneer Beek en meneer De Weger. En ik kreeg inderdaad van meneer Beek terug dat hij geschrokken was van de cohesie in de buurt. Nou, ik denk dat dat een hele terechte opmerking was.
De heer Bakker van Woerde voor Democratie, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor uw mooie inhoudelijke betoog en ook op een gecontroleerde manier emotioneel. Goed gedaan. U gaf, wat mevrouw de Mooi ook zegt, het is ongezellig in de buurt. Zoals ik begrijp, u geeft aan 90% is tegen de windmolens op Reijerskop. 10% zou voor zijn. Dat is de vraag eigenlijk die ik aan u stel. Is dan 10% voor en zijn onder de mensen die voor zijn ook mensen die daar een persoonlijk, misschien zelfs wel financieel belang bij hebben?
Nee, er is één persoon voor en die heeft geen financieel belang. Sterker nog, die heeft geen grond. Maar dan kan je natuurlijk nog wel gewoon voor het fenomeen windturbine zijn. Ja.
Kunt u wat toelichten? Er is geen grond.
De heer Vierstra van Progressief Woerden, aan u het woord.
Ja, mevrouw Masop, dank u wel voor uw inspraak. Ik kan u met de hand op het hart zeggen dat gezondheid eigenlijk, dat is natuurlijk de grote knoop in de buik voor iedereen die hier een besluit over moet nemen. Tegelijk is het ook zo natuurlijk met heel veel besluiten die wij nemen, dat we altijd voor- en nadelen en lasten voor de een en lusten voor de ander in balans moeten houden. Ik had eigenlijk een vraag over het proces wat nu ingezet gaat worden naar aanleiding van die uitspraak van de Raad van State. Want ik reageerde net ook al op meneer Heijna. Ik denk dat wij er heel blij mee moeten zijn. Want het betekent in ieder geval dat het Rijk zorgvuldiger gaat kijken naar normen en daarmee ons bespaart dat wij daar een soort oordeel over moeten geven. Dan gaan we zo meteen een besluit nemen en dat besluit is niet zet hem daar maar neer. Dat is besluit is, beste wethouder, gaat zoeken naar plekken waar u eventueel wind en of zonneweiders neer mag zetten. Maar die moeten dan nog steeds wel op die plek aan de regels voldoen. Nou, stel nou dat Raad van State traject, dat gaat ertoe leiden dat er nieuwe normen komen en dat die aantonen van het is daar mogelijk met bepaalde technologie waardoor er geen gezondheidseffecten zijn. Bent u dan daardoor gerustgesteld? Want wij moeten wel op dergelijke procedures kunnen varen, anders dan kan je niet besturen, zeg maar.
Nou, daar kan ik denk ik heel kort in zijn. Ik zit in het landelijk oude panel van de toeslagenaffaire en daar heb ik heel veel dingen meegemaakt. En daar heb ik hele grote ogen van gekregen en inmiddels krijg ik nergens meer echt grote ogen van. Dus het vertrouwen daarin is voor mij niet heel groot. En als ik dan nu hoor dat het RIVM daar ook allerlei berekeningen op los wil gaan laten. Ook vanuit de melkveesector hebben we gezien hoe het RIVM met zulke soort zaken omgaan. Dus ik heb er niet alle vertrouwen in. Ik ben een beetje bang dat het gerekend wordt nadat het wel weer haalbaar is. En we willen ze gewoon niet in Reijerskop. We hebben daar gewoon grote zorgen over, ook met betrekking tot op ons melkvee, paarden die daar zijn. Ik denk eigenlijk meneer Heijna, die inderdaad al zei, Reijerskop is gewoon niet de plek om daar met windturbines aan te komen.
Ja, is uw vraag beantwoord in die zin? Prima, dank u wel. Mevrouw Onrust van de VVD, aan u het woord.
Interruptie eigenlijk op meneer Vierstra.
Mevrouw de Mooi, het is geen politieke avond, dus zo werkt het niet vanavond. Mevrouw Onrust, gaat u gang.
Nou, dit gaf mij mooi even tijd om 6 keer op het knopje te drukken, want de microfoon weigerde even. Maar ik heb eigenlijk toch wel een vervolgvraag op de vraag van de heer Veerstra. Want ik heb uw betoog gehoord en ik hoop dat heel veel van mijn collega's uw betoog hebben gehoord en daarnaar handelt. Maar stel nou inderdaad dat wij wel zouden doen wat de heer Veerstra nu suggereert en dus wel in afwachting of er nieuwe normen komen, wel nog steeds de bestemming op het gebied Reijerskop zet van nou misschien kan het wel, misschien kan het niet, maar we gaan het onderzoeken. Wat voor gevolgen heeft dat dan voor de buurt daar? En wat zou dat betekenen als die onrust nog zoveel langer aanhoudt?
Ja, weet je, dat kan ik niet inschatten. Het enigste wat ik in kan schatten is dat de onrust nu groot is. We hebben natuurlijk ook al aan de kant van Utrecht gezien. Daar is de onrust heel groot geweest. Dus ik hoop echt wel dat jullie ons daarvoor sparen, want dat zou eeuwig zonde zijn. Ja. En weet je, ik denk ook als er zijn ook alternatieven, hè? Je zou ook kunnen kijken inderdaad naar een geluidswal met zonnepanelen daarop. Je kan kijken inderdaad naar daken, want daar de grootschalig zon op dak. Dat zijn natuurlijk ook energiebesparing, zou je ook nog kunnen kijken. Isolatie van huizen, dat laat ook nog wat te wensen over. Dat past dan misschien niet bij de rest. Maar de rest is natuurlijk wat dat betreft heeft wel een beetje een tunnelvisie. Die eigenlijk alleen zegt van joh, kijk naar zon en kijk naar wind. Maar er zijn natuurlijk nog wel meer mogelijkheden. En aangezien de rest niet bindend is, is nee ook een antwoord.
Meneer Van Eijeren van het CDA, aan u het woord.
Ja, dank voor uw bijdrage en ook de eerdere gesprekken die we met elkaar hadden. Mijn vraag is eigenlijk gericht op het participatieproces. Dat bestond natuurlijk eigenlijk, wat mij betreft, uit een beetje uit twee elementen. Eerst de algemene zoekvraag, hoe zou Woerden dat moeten aanvliegen? Maar ik ben met name benieuwd naar het stukje participatie dat richting de bewoners van de Reijerskop heeft plaatsgevonden. U heeft al aangegeven van er heeft er ook een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordiging van het gemeentebestuur. Mijn vraag is welke type gesprekken hebben er plaatsgevonden tussen de bewoners van Reijerskop en de gemeente, laat maar zeggen rondom het worden van een zoeklocatie. Welke gesprekken zijn daarover geweest?
Nou weet je, het gesprek wat wij op het gemeentehuis hebben gehad, dat is eigenlijk uit ons eigen initiatief gekomen. En verder zijn we alleen nog maar bestookt met een agressieve windontwikkelaar, een windturbineontwikkelaar, Pure Energie. En die is anderhalf jaar geleden al in de buurt gekomen om daar grondposities te vererven. Waardoor wij zeiden van joh, als we het er niet mee eens zijn en we gaan naar de Raad van State. Toen zei Pure Energie, dan doe je dat toch. A, weet je wat het kost en B, ik ga het altijd van je winnen. Nou, we hebben natuurlijk in de hele toeslagenaffaire gezien hoe de Raad van State daar heeft gehandeld. Dus ik vind het heel zorgelijk dat dit soort mensen A, de buurt inkomen en B, op deze manier met ons omgaan.
Ja, ik begrijp even, als ik mag, voorzitter, met de vervolg. Ik begrijp, laat me zeggen, de gesprekken die met Pure Energie hebben plaatsgevonden. Ik heb daar ook verschillende berichtgeving over gelezen. Maar u geeft aan, er is één gesprek geweest tussen u en de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie op uw initiatief. En hebben er ook andere gesprekken plaatsgevonden met bewoners, bijvoorbeeld keukentafelgesprekken, et cetera?
Was het maar zo, want dat is participatie.
Dank u wel. De heer Van Rensen van Inwonersbelangen, de buurman.
Ja, dank voorzitter. Interruptie mogen niet, maar ik heb een volgvraag op de heer Reen Bakker. De heer Bakker dan, denk ik, in plaats van Reen. Ik begreep even niet wat u zei, van er is één iemand voor wind, die heeft geen grond. Wel voorstander, die begreep ik niet. Ik heb nog een tweede vraag. We hebben van de week het college gevraagd, de wethouder, of die wat meer rust kan brengen in het gebied. En of die daar al actie ondernomen heeft richting jullie. Om die onrust, ja, die moet je gewoon niet hebben door dit participatietraject. En derde vraag is, u maakt compleet gehakt van dit participatieproces.
Ja.
Kunt u misschien in drie sterkhoudende woorden zeggen wat er dan fout gegaan is? Nou, of misschien 10, maar ik hoor het graag.
Nou, ik denk dat ik het meteen wel kan. Er was geen participatieproces. Was er maar een participatieproces? Weet je, want participeren, dat doe je samen. Dat is samen aanpakken, samen kijken naar zo van, joh, wat zijn de mogelijkheden? Wij hebben niemand gezien. Los van de agressieve windturbineontwikkelaar. Andere vraag. Je kan natuurlijk op zich niet tegen windturbines zijn, of dat je voor windturbines bent. Maar het kan ook zo zijn dat je bij ons in de buurt woont, maar geen groot grondbezitter bent of geen grondbezitter bent. Dus dan kan het plaatsen van een windturbine niet bij je eigen op eigen grond zijn. Maar dan nog kan je wel voor windturbines zijn. Maar dat was er één.
En nog een derde vraag. Is er al actie ondernomen van het college om kijken of rust terug kan keren in Reijerskop?
Nou, net zoveel actie als participatie. Ook niet.
Dank u wel. Ik kijk de commissie rond en ik zie dat er geen vingers meer opgestoken worden. Ja, mevrouw De Mooi, u was al aan de beurt geweest. Ja. Ik wil mevrouw Masop hartelijk danken voor haar bijdrage. En kunnen we overgaan naar de volgende inspreker. Dat is meneer Otto. En die zit, dat bent u volgens mij? Ja. Er wordt weer een presentatie gestart, als het goed is. Ja, kijk eens aan.
Dank u wel.
En geef ik u het woord, meneer Otto.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. En dank u wel dat ik hier mag wezen. Mijn naam is Bouke Otto. Ik ben vrijwilliger bij Boer Bert. Vooral voor het weidevogelbeheer. In het dagelijks leven hou ik mij bezig met participatieprocessen in het waterbeheer bij een kennisinstituut. Maar hier zit ik dus namens Boer Bert. Helaas kan Jacke de Groot zelf niet aanwezig zijn. Die zou het veel beter hebben kunnen vertellen dan ik. Maar ik heb het wel met hem voorbereid en ik doe mijn best. Even ter kennismaking, hoewel ik ervan uitga dat u allemaal Boer Bert kent. Jacco schrijft ook, Boer Bert is trots op woorden en wil wat betekenen voor woorden. En ik haal even wat cijfers eruit die u misschien niet paraat hebt. Maar het gaat om 280 hectare natuurlijk grasland. Met onder andere een bijdrage aan de weidevogelbescherming. En op de daken wordt 0,75 gigawattuur aan zonne-energie opgewekt. En Jacco wordt regelmatig benaderd door ontwikkelaars. Die hebben interesse en zoeken de makkelijkste weg. En ik hoorde iemand al eerder zeggen, geld, geld, geld. Nou, hoe verdien je het snelste geld? En dat is best wel mogelijk, ook voor boeren als ze hun grond daarvoor beschikbaar stellen. Maar dat is niet wat Boer Bert wil. Boer Bert gaat niet voor zoveel mogelijk geld, maar wil een zo hoog mogelijk opbrengst voor mens, natuur en dieren. Nou, dat is hetzelfde. Dit is een ander voorbeeld van een andere aanbieder die langs geweest is. En wat Boer Bert zegt is dat de oplossing is eigenlijk het combineren en het variëren van kleinschalige dingen. Dat is de ervaring die Boer Bert heeft. Voedsel maken, ouderenzorg, natuurbeheer, educatie, energieproductie, peuteropvang en spiritualiteit. Het kan allemaal op beperkt hoeveelheid land. Niemand wil 10 hectare zonneveld in de achtertuin. Of grote windmolens in de achtertuin, zoals we net al hebben gehoord. En niemand wil grote vlaktes monocultuur grasland. Varkensflats in de achtertuin, maar ook geen monocultuur zonneveld. En een oplossing is dus het slim combineren in het rode kader. Als je 5 kleine windmolens bijvoorbeeld achter de stal hebt, zonnepanelen op alle daken, zonnepanelen boven de stroopslag, panelen aan de zijkant boven de voeropslag, panelen in de sloot langs de boerderij en ook nog een stukje boven koeien met kalveren voor de winteruitloop. Dan kom je aan 1,5 gigawatt hectare voor deze locatie. En dat is dus waar Boer Bert voor pleit. Meer kleinschalige opwekking in het buitengebied. En op het plaatje is dan een verbinding naar het hoofdstation van de Stedin. En dan trek je dat door en dan vertakt zich dat naar bijvoorbeeld 10 kleinere locaties in plaats van 1 grote. En dan heb je net zoveel. Dus het voorstel van Boer Bert is om het aan te passen. In het raadsvoorstel staat nu dat kleinschalige opwekking van zon tot 1 hectare is. Alleen mogelijk voor eigen gebruik. Ja, voor Boer Bert en anderen is het nooit alleen maar voor eigen gebruik. Want eigen gebruik is een fractie van wat opgewekt kan worden. Dus dat zou jammer zijn als het alleen maar voor eigen gebruik zou kunnen. En het tweede voorstel is om waar gezocht wordt naar 70 gigawattuur grootschalige, de helft zon, de helft wind, naar die helft zon. Om dat misschien wel langs de snelweg en spoor te doen. Maar dan het gedeelte daarvan wat niet langs het spoor en de snelweg is, om dat dan te doen op kleine schaal, zoals ik net heb uitgelegd. Met bijvoorbeeld hulp van cable pooling. Dus dat je achter de hoofdaansluiting meerdere aansluitingen hebt. Dat is het voorstel.
Ik hoop dat ik binnen de tijd gebleven ben.
U bent heel ruim binnen de tijd gebleven. En u was sowieso een waardige vervanger voor de heer De Groot, wat mij betreft.
Nou, dank u wel.
Ik weet niet of de bijdrage van meneer Otto oproept tot vragen. Volgens mij zag ik meneer Vierstra zijn hand opsteken. Gaat uw gang.
Ja, ik wou zeggen alleen nog even oefenen met polstok verspringen. En wat mij betreft kunt u hem vervangen. Nee, ik had wel een vraag over dit verhaal. Want ik denk, dit klinkt natuurlijk iedereen als muziek in de oren. Als wij met elkaar met heel veel kleinschalige zon dat allemaal kunnen realiseren, dan zou dat prachtig zijn. Wat ik een beetje uit de beantwoording van vragen daarover en gesprekken met de ambtelijke organisatie hoor is, dat met steden best lastig te regelen is om uit een heel wijd gebied overal die stroom toch op te halen. En u doet dit voorstel op basis van een bron die kennelijk van steden is. En mijn vraag is eigenlijk, is dat zomaar een ideetje van Stedin of heeft Stedin echt voor Woerden gekeken of dat hier kan?
Jacco heeft vandaag nog contact gehad met Stedin. En hij kreeg bevestigd dat Stedin de plicht heeft om ervoor te zorgen dat het mogelijk is. En wat ik ervan begreep is dat je kunt kijken of het vanuit Woerden gehaald kan worden, maar het kan ook uit Breukelen gehaald worden. Dus als je natuurlijk een netwerk hebt van een aantal bedrijven die dit soort dingen willen, die met elkaar verbonden zijn, dan kan het vanuit Breukelen komen. Wat Stedin zegt is, dan moeten ze gewoon zorgen dat het netwerk zwaarder wordt. Nou, als dat zo is, dan is het natuurlijk niet alleen maar aantrekkelijk voor de bedrijven die dit doen, maar voor het hele gebied.
Ja, ik heb nog één vervolgvraag met uw goedvinden, voorzitter. Want je bent wel van heel veel boeren of ondernemers in het buitengebied afhankelijk die allemaal hun steentje bijdragen dan. En nou kennen we Jacco wel als een vooruitstrevende duurzame boer, maar gaat hij, weet ik veel, 80 collega's vinden die hier aan meedoen?
Volgens zijn berekening zijn er 30 nodig. En als je 3 klusses van 10 hebt, dan zou je er zijn. En hij is daar zeer optimistisch over. En volgens mij springt hij nooit verder dan zijn polstok lang is.
Mevrouw Onrust van de VVD, aan u het woord.
Ja, voorzitter. Met het risico dat het mogelijk wel op de slide heeft gestaan, maar mijn ogen zijn niet zo goed dat ik de slides kan lezen. Dus vandaar toch nog maar even de vraag. U gaf aan dat hetgene wat er nu in het afwegingskader staat over het maximaal 1 hectare voor eigen gebruik, dat een belemmering is. Hoeveel zou het wat u betreft dan wel moeten worden?
Nou, het is niet zozeer die 1 hectare die belemmerend is, maar het zinnetje voor eigen gebruik. Dus als dat eruit gaat, dat het niet alleen maar voor eigen gebruik is, maar dat het ook verkocht mag worden, dan is het opgelost.
De heer Boersma van D66, aan u het woord.
Ja, ook daarop aansluitend. Als dat zinnetje eruit zou zijn, gaf u ook aan, dan kan er 1,5 gigawattuur opgewekt worden. Geldt dat specifiek voor uw bedrijf of geldt dat voor het gemiddelde boerenbedrijf?
Dat is een vraag die Jacco natuurlijk beter kan beantwoorden. Maar het is in ieder geval niet gerelateerd aan het aantal hectares weidegrond, maar natuurlijk aan het aantal vierkante meters oppervlak. En ik weet dat Jacco mij vandaag vertelde ook dat er een andere boer die heeft bijvoorbeeld veel bredere sloten waar je makkelijker langs kan leggen. Dus het is puzzelen waarschijnlijk. Maar het zou voor veel meer bedrijven moeten gelden dan alleen Woerbert. Is dat een beetje een antwoord op uw vraag?
Ja, nou, ik vroeg me even af of u voor uzelf rekent of er gemiddeld wat een bedrijf kan doen. Maar ik snap nu wat u bedoelt met die anderhalf. Dus
Boerbert heeft nu 0,75 met de huidige panelen en dat zou makkelijk te verdubbelen zijn.
De heer Bakker van Woerden voor Democratie, aan u het woord.
Ja, ik ben even een beetje in verwarring door een aantal bijdragers die we gisteren hebben gehoord. We hebben gisteren ook een sessie gehoord. Er zijn ongeveer 40, 50 boeren in Woerden met een groot oppervlak. Dus eigenlijk zegt u van iedere boer moet meedoen. Hè? Als je er 30, 40, dan ben je al bijna bij iedereen. En de inspreker van LTO gaf gisteren aan van nou, we willen het eigenlijk helemaal niet. Die wil nee. Dus dat is best wel een dilemma, denk ik. Want het kan blijkbaar wel, maar men wil het niet. En wij moeten daar dus iets mee. En u zegt daarbij nog ook van langs sloten. Nou bent u ook vogeldeskundige, heb ik begrepen. Oké, nou, in ieder geval, wat voor effect heeft het leggen van heel veel zonnepanelen op het leven rond Sloten?
Ja, dat is natuurlijk eigen vraag voor een ecoloog. Dus ik zou zo'n collega kunnen benaderen. Maar, het is natuurlijk wel, het gaat ook om percentages. Je moet het niet hele Sloten dichtleggen. Maar als een sloot 15 meter breed is en je haalt van de kant 2 meter af, dan lijkt me dat dat wel kan. Maar het is eventjes op mijn klompen aanvoelen.
Dank u wel. Zo te zien roept uw bijdrage verder niet op tot nadere vragen stellen. En daarmee wil ik meneer Otto heel hartelijk danken voor de bijdrage. En kunnen we over naar de bijdrage van de laatste inspreker van vanavond. Dat is meneer Liefaert. Dat bent u dan. Er wordt ook een presentatie gestart van...
Ja, een presentatie van één slide. Dat is een beetje groot woord.
Het is een presentatie, meneer. Ja. Okay. Niet te onbescheiden. Aan u het woord.
Ja, mevrouw de voorzitter, beste raadsleden. Mijn naam is Leo Liefaert. Ik heb samen met mijn echtgenote een fruitteelbedrijf aan de Barwoutswaarde. Waarvan de percelen gelegen zijn tussen de Barwoutswaarde en de spoorlijn Leiden-Utrecht. U ziet dat hier op de kaart of op de luchtfoto. Wij zijn enthousiast over de duurzaamheidsplannen van de gemeente Woerden. Wij hebben namelijk zelf ook een plan. Ik heb begrepen dat de gemeente Woerden op zoek is naar 40 hectare locatie voor zonnepanelen. En daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen. Wij hebben namelijk een bijzonder geschikte locatie. Dat is te zien op de plaatjes. Wij kunnen 10 hectare, dat is 25%... van de oppervlakte die ze zoeken leveren. Zonder dat dat invloed heeft op de omgeving, zonder dat dat invloed heeft op de mensen. Niemand ziet het en niemand gaat daar hinder van ondervinden. En waarom? Wij hebben nu een fruitteelbedrijf en u ziet de gele strepen op de kaart. Ons fruitteelbedrijf wordt omgeven door een 3 meter hoge windhaag / emissiescherm. Alles wat je daar binnen doet verandert voor de omgeving vrijwel niets. U ziet op de foto's van de windhaag, de ene is van de westkant, de andere van de oostkant. Dit is hoe het eruit ziet zonder zonnepanelen en dit is hoe het eruit zal zien met zonnepanelen. De bovenste foto is de inrit van ons bedrijf. Een 200 meter vanaf de Barwoutswaarde blijft boomgaard. Traditionele boerderijstrook met boomgaarden langs de Oude Rijn, dat blijft bewaard. De voorbijgangers en buren die zullen gewoon de boom in bloei zien staan. En het enige probleem is eigenlijk, wij liggen niet in een gebied wat is aangewezen voor grootschalige ontwikkeling tot 2030. En aangezien ik van mening ben dat wij een bijzonder geschikte locatie hebben, zou ik de raad willen vragen om ons... als specifieke locatie toe te voegen aan de zoekgebieden van voor 2030. Ik zou zeggen, u ziet de plaatjes. Het lijkt mij een uitgelezen kans voor de gemeente, voor de omgeving en ook voor mijzelf. Ik bedoel, het is een win-win-win situatie. De gemeente heeft in één keer 25% van zijn oppervlakte ingevuld. Zonder dat de omgeving daar hinder van ondervindt. En zonder de kernwaarde van het groene hart aan te tasten. Dat was het wel zo'n beetje, denk ik. Ik ben vast wat vergeten, maar dat komt wel bij de vragen, neem ik aan.
Ja, dank u wel, meneer Liefaert. En u bent ruim binnen de spreektijd gebleven. Dus als u nog wat extra bij wil dragen, dan bent u er altijd nog vrij in om te doen.
Ik weet niet of mij nog wat binnenschiet. Er staat, ik ga niet nog zoeken wat ik vergeten ben.
Nee. Nou, we gaan het meemaken. De heer Vierstra van Progressievoerder wil een vraag aan u stellen.
Ja, volgens mij moeten wij heel blij zijn met de ondernemers die zich met dit soort plannen bij ons melden. Dus dank daarvoor. Mijn vraag is eigenlijk een beetje waar het huidige raadsvoorstel eigenlijk knelt om uw plannen te realiseren. Dus dat kan zijn met dat het zoekgebied waar u zit niet is opengesteld voor zon. Ik neem aan dat u daarop doelt. Maar ik ben ook nog wel benieuwd. Ik neem aan dat u dit ook als een alternatieve bron van inkomsten ziet naast De schoppelende hartfruitprijzen, denk ik. En wij hebben gisteren ook wel pleidooien gehoord om juist met heel veel lokaal eigenaarschap en in coöperatief verband grootschalige opwek te gaan organiseren. En ik vroeg me af of dat op een of andere manier kan conflicteren met uw ambitie. Het feit dat het coöperatief geregeld moet worden via Woerdenergie bijvoorbeeld.
Ik heb daar... ik denk het niet, maar ik heb een secondant bij me, Marije. Die weet daar meer over.
Ja, mijn naam is Marije Nellestein en ik ondersteun Leo hierin. Wij ondersteunen Leo ook in dit projectinitiatief. En wij willen heel graag... wij willen heel graag samenwerken met Woerdenergie. We zijn ook al in contact met de energiecorporatie. We streven ook naar 50%, minimaal 50% eigenaarschap. Maar 100% zou wat ons betreft ook kunnen. Dus in die zin conflicteert dat niet. Valt dat mooi samen.
En even voor onze beeldvorming, mevrouw. U bent een adviseur? Of,
zo kunt u mij zien.
Oké, okay. Ja. Vervolgvraag van de heer Vierstra?
Ja, nog één korte vervolgvraag. Heeft u hier al contact over met het college gehad en misschien vragen gesteld over waarom dit zoekgebied vooralsnog is uitgesloten? Of?
Nee, dit is mijn eerste contact. Mijn ontwikkeling op dit gebied liep een beetje synchroon. Ja, ik ben te laat geboren, zeg maar, waarschijnlijk. Maar nu ben ik er en het plan en het idee is niet minder goed, denk ik. En het probleem is inderdaad het zoekgebied, want wij liggen in een zoekgebied wat pas voor 2030, 2040 genoemd wordt. En dat is eigenlijk zonde, want het is, u heeft het zelf gezien, het kan niet missen eigenlijk.
Dank u wel, de heer Van der Does van de lijst Van der Does.
Ja, ik had eigenlijk een verduidelijkingsvraag. Het is weer zo'n ander verhaal dan we gisteravond en vanavond gehoord hebben in het algemeenheid. Ik zat naar het plaatje te kijken. Een gedeelte, dat groene gedeelte, grenst aan de zuidelijke randweg tegen Rijksweg 12 aan. Dus door de...
Het gele gedeelte loopt tot aan de spoorlijn Leiden-Utrecht.
Dat is wat ik was op zoek naar. En blijft de bestaande boomgaard dan behouden of moeten die bomen gekapt worden, zeg maar?
Het voorste gedeelte van de boomgaard, wat op het plaatje te zien was, wat groen omkaderd was. Dat gedeelte blijft boomgaard. En... ik zie de hele mezelf, dat is een beetje...
Dat hoort ook, dat hoort zo. Ja. Dat hoort zo.
Het voorste gedeelte, dat blijft de boomgaard. En het achterste gedeelte waar de zonnepanelen moeten komen, daar zal de boomgaard weg moeten, inderdaad. Want er zijn wel projecten waarbij bijvoorbeeld bessen geteeld worden onder zonnepanelen. Dus dan heb je een dubbelfunctie. Maar met onze perenbomen gaat dat niet lukken. Die zijn daarvoor te groot.
Nee, dat is duidelijk, dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van der Does, zet u de microfoon even uit, alstublieft.
Ja, voorzitter.
En dan gaan we over naar mevrouw Onrust van de VVD.
Ja, voorzitter, dank. Het klopt inderdaad dat uw zoekgebied voor nu nog niet in de picture is. Maar dus voor de periode naar 2040 wel. Maar dan staat er ook op dat het eventueel ook een zoekgebied voor grootschalig wind kan worden. Hoe denkt u daarover?
Ja, na 2040... zal ik daar waarschijnlijk niet zo heel veel last meer van hebben. Maar goed, het gaat natuurlijk niet alleen over mij. Ik ben sowieso wel voor alternatieve energievormen, ook voor wind. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb vanavond hier verschillende verhalen gehoord over gezondheidsrisico's en overlast. Ik ben iemand die graag oordeelt op eigen ervaring. Ik ken deze verhalen alleen van hier en uit de krant. Dus ik weet het niet. Kijk, als het echt niet goed is, dan is het misschien niet zo slim om te doen. Maar ik kan er niet over oordelen. Ik heb ook nog nooit vlakbij een windmolen gewoond of gekampeerd of iets dergelijks. Dus ik kan er verder weinig over zeggen. Alleen na 2040 zal ik weinig last meer hebben van de wind, maar ook weinig profijt meer van mijn zonnepanelen. Dus vandaar ook dat ik hier zit.
U blijft wel eerlijk, daar hou ik van. Meneer Boersma van D66, ga een vraag aan u stellen.
Ja, dank. Is u of uw adviseur bekend of er nog meer mensen zoals u zijn, ondernemers die... grond hebben voor zonneweides, maar die...
buiten het zoekgebied.
Buiten het zoekgebied vallen.
Dat is mij niet bekend. Ik weet niet of Marije daar iets van weet.
Nee, dat is mij ook niet bekend.
Oké.
Prima. Mevrouw Verheijen stak net aan. Oh, die is al beantwoord haar vraag. Meneer Van Meijeren.
Ja, dank u wel. Ik heb voor het eerst gezien dat digitaal vergaderen ook helpt. Want digitale handjes zijn meer zichtbaar dan fysieke handjes. Maar dat is ook het enige voordeel. Ik ben even benieuwd. Ik heb eigenlijk twee vragen. De eerste is, volgens mij is het allerzuidelijkste deel van uw perceel wel een zoekgebied. Want dat is de spoorzone. Alleen, dat is dan even de vraag hoe ver dat dan het land intrekt. Maar mijn tweede vraag ligt een beetje in het verlengde van wat de heer Boersma zei. Het is natuurlijk voor ons als raad best moeilijk om onderscheid te maken tussen alternatieve zoekgebieden van ondernemers. Zeg maar, onder welke criteria zou uw locatie dan wel geschikt zijn of andere locaties? Want ik ken wel een aantal ondernemers die ook zeggen, ik heb een stukje land, ik heb een aanbod van een energie- of een zonneparkbouwer. Dus het vraagstuk is wel net gecompliceerder dan interessant voorstel, zeg maar. Want op welke manier oordelen we dan dat dit een interessant voorstel zou zijn? En een locatie elders, meer in het weiland, niet. Hè? U heeft natuurlijk een sterk argument met de heg.
Ik wou net
zeg maar,
zeggen,
maar er zal ongetwijfeld nog een fruitteler zijn die dan op ons pad komt. Dus heeft u daar een argumentatie voor?
Nou, als er nog een fruitteler op jullie pad komt met eenzelfde haag en eenzelfde verhaal, dan heb ik niet direct een argument waarom mijn locatie beter geschikt is. Of het moet zijn dat er ook wel eens de afstand tot het net is in ieder geval niet te groot. Ik bedoel, dat is ook al bekend. Dat zijn allemaal praktische bezwaren natuurlijk waar we het nu over hebben. Dat is sowieso niet het probleem. Maar ja, in mijn geval is het belangrijkste argument, denk ik. Want er zijn vast nog wel meer ondernemers die een stuk grond hebben, zoals je zegt. En, ja, alleen bij mij is het zo dat je het kan realiseren op makkelijk en op korte termijn, zonder al te grote problemen. Het grootste probleem met het hele energietransitie gebeuren is, je hoort dat hier ook weer met de windmolens en op heel veel andere plekken, is de bezwaren van de omgeving en de overlast die het veroorzaakt, het open landschap wordt aangetast, ja, ik kan het allemaal opgenoemen, maar je weet het zelf best wel. Nou, en bij mij is dat niet zo. Dus ja, ik denk dat ik daardoor toch wel iets bovenuit steek, eerlijk gezegd. En ik wil.
Ook niet onbelangrijk detail, hè, meneer Lievaart.
Nee.
Kijk, meneer Van Rensen van Inwonersbelangen, straks handen.
Ja, dank voor het enthousiaste verhaal. Dat is aanstekelijk. Gisteren hadden we ook LTO Nederland en nog een andere organisatie die twijfels had op, zo zacht gezegd, uiten. Over zonnepanelen in onze polderplaats, omdat het allemaal niet makkelijk is. Het verzakt, het zou de methaan weer uit de grond halen met de verzakking van de veen en dergelijke. Hoe is het op uw grond?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik op dat gebied nog geen bodemkundig onderzoek heb gedaan. Het klinkt mij ook een beetje in de oren als gezochte oneigenlijke argumenten. Maar goed, als ik het onderzocht heb of laten onderzoeken, dan kan ik daar waarschijnlijk meer over vertellen. Het voorste gedeelte van mijn bedrijf is op klei gelegen. En het achterste gedeelte is klei op veen. Ik bedoel, naar verder naar achteren toe, richting Waarder. Ja, dat is bekend, daar wordt het wat veniger. Maar of dat ongeschikt zou zijn om daar zonnepanelen op te zetten, is mij niks van bekend, eerlijk gezegd.
Dank u wel. De heer Bakker, aan u het woord.
Ja, de heer Van Does gaf het ook al aan. Een nieuw verhaal, denk ik. Wat mij inspireert zijn is de windhaag. Ik vind die zwarte velden eigenlijk niet zo mooi. Maar als je dat kunt omhagen, is dat heel erg fraai, denk ik. Kent u vanuit uw sector voorbeelden waarop je op een andere manier hagen zou kunnen maken om iets uit het zicht te halen? Wat bijvoorbeeld redelijk snel groeit of met schermen of dat soort zaken. Dus graag wat informatie over camouflage technieken.
Ja. Dus nu ga ik mijzelf uit de markt prijzen, want nu kan iedereen een snel groeiende haag. Mijn haag staat er al. Er zijn allerlei manieren natuurlijk om windhagen te plaatsen. In de fruitteelt wordt vaak gebruikt van elzenhagen en van beukenhagen. Elzen zijn in dit gebied, die horen hier eigenlijk aan de waterkant. En de beuk iets minder, maar die is heel geschikt omdat die bladhoudend is. En wij hebben hem in het voorjaar ook nodig om als emissiehaag, om te zorgen dat onze bestrijdingsmiddelen niet in het water komen of bij de buren. En op het moment dat de beuk zijn nieuwe blaadjes weer begint te krijgen, zitten ze ouder er nog aan. Beuken groeien iets minder snel. Ja, en dat zijn zo'n beetje de meest gebruikte technieken door fruittelers, wat ook gedaan wordt. Maar daar zijn heel veel gebieden en gemeentes ook niet blij mee. Is coniferenhagen, want ja, dat is geen potje. Dat vind ik zelf ook niet mooi. Dat hoort niet in een landelijk gebied. En verder kom ik niet heel veel verder dan olifantengras, denk ik. Dat is misschien, maar dat is weer een cyclisch gewas. Dat groeit en dat moet gemaaid en dat... Dat is het wel een beetje, denk ik.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen aan de heer Liefaert? De heer Heijna. Nou, we gaan een hele nieuwe dimensie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben blij dat ik even aan het woord kan, want ik moet me toch even van het hart. Ik hoor net dat LTO blijkbaar heeft beweerd dat het slecht is voor de bodem als je er zonnepanelen boven zet. Volgens mij is het algemeen aanvaarde kennis dat het juist goed is. Het gaat bodemdaling tegen en de oxidatie van veen. Dus raadsels.
Nou heb ik redelijk goede connecties bij de LTO, maar ik weet dat LTO principieel tegen windmolens op goede landbouwgrond is. Dus ik gok dat dat de achterliggende gedachte is van het standpunt van de LTO.
Ja, we hadden het even over zonnewijs, maar ik neem aan dat u dat ook bedoelt. Of?
Zei ik dat niet, dat bedoelde ik wel namelijk. Ja.
Nee, u zei dat W-woord. Zei u.
Neem me niet kwalijk. Nee. Okay. Nou, dan ga ik nog verwarring zaaien ook, is helemaal niet de bedoeling.
Dank.
Dan blijkt maar weer dat ik als voorzitter me er gewoon niet mee moet bemoeien, hè, met de inhoud van een avond. Even kijken, zijn er verder nog vragen aan de insprekers? Mevrouw Masop.
Nou, ik had eigenlijk nog een vraag gesteld aan meneer De Weger, dus ik ben nog wel heel benieuwd wat het antwoord daarop is.
Vragen we aan de heer De Weger om kort en bondig daar even op te antwoorden.
Misschien kunt u dan toch de vraag even herhalen, anders ga ik misschien een verkeerde antwoord geven.
Mijn vraag was... Ik heb u meerdere keren horen zeggen dat u het licht heeft zien schijnen. Maar onze vraag is wel, mijn vraag is... wie heeft het licht laten schijnen op de polder Reijerskop... in zaak het plaatsen van windturbines? Omdat u dat meerdere keren heeft aangegeven. Dus mijn vraag is wel, zo van wie heeft dit licht laten schijnen volgens u? Op de polder Reijerskop.
Dat is een iets uitgebreider antwoord. Dat is begonnen bij de participatie die wij gepleegd hebben in de hele gemeente Woerden. Daar hebben we ook de hele gemeente, alle polders bekeken. En de lijn die daar uitkwam was dat veel mensen in de hele gemeente zeggen... Ik heb het niet over Reijerskop, maar de hele gemeente... van kijk dan toch bij voorkeur langs de grote infrastructuur. En dan gaat het in de eerste plaats om de A12... In de tweede plaats om de spoorlijn en in de derde plaats ook om de Inzier-Enschedeweg. En toen hebben we doorgevraagd, heeft u dan ook zeg maar, voorkeur van een volger? Dan hebben we ook met kaarten erbij daarnaar gekeken. En toen is er door veel mensen, hè, niet door iedereen, maar door veel mensen gezegd... het zou daar zeg maar, richting Utrecht langs de A12 kunnen. Het zou ook richting Barwoutswaarder kunnen... Dus eigenlijk de weerkanten van de A12 liever niet dicht bij de bebouwing van Harmelen en van Woerden. Zo is dat tot stand gekomen. Vervolgens hebben wij ook technische informatie verzameld en ook nog ruimtelijke ordeningsdeskundigen. Mensen die verstand hebben van landschap. En die hebben ook gezegd, bijvoorbeeld gezegd, het is zinnig vanuit de technische kant, dus denk u ook aan het netwerk... om een plek te zoeken die niet al te ver van zo'n groot station zit... van Stedin dan wel Tennet. Zo'n station zit er bij Breukelen en zo'n station zit er bij Rijnenburg. Dus dat is ook een argument. Hè. Ik zeg ook niet het argument, maar een argument. En het derde is de mensen van de ruimtelijke kwaliteit... die zeggen eigenlijk van ook kijk naar die infrastructuurlijnen... en probeer in het Groene Hart... dan kijken ze breder dan alleen de gemeente Woerden... maar in het Groene Hart probeer het zoveel mogelijk te beperken... en te clusteren, dus bij elkaar te doen. En op die manier zijn wij eigenlijk tot het advies gekomen aan de gemeenteraad. Er zijn eigenlijk drie gebieden die zeg maar ver van bebouwing liggen... waar je afstand kunt houden, want ook dat is een aspect. En dat zijn dus drie gebieden die ik net genoemd heb. En dan zie je dat er een voorkeur is voor de polder Reijerskop. En je zou ook kunnen zeggen, want ik begrijp ook... Hè, ik besef ook heel goed dat de impact van met name windmolens groot is... Maar dan wordt er misschien, mag ik het ook zo zeggen, dat is dan misschien het minst slechte alternatief. Dus dat is denk ik kort samengevat het antwoord op uw vraag. Zo is dat advies tot stand gekomen.
Mag ik daar nog een reactie op geven?
Jazeker mag u dat. Gaat uw gang.
Oh, Want u heeft het constant over die infrastructuur, maar u zet het niet langs de infrastructuur. Hè? U plemt ze achter in het open landschap. Hè? Dus dat vind ik eigenlijk wel een beetje een misleidende opmerking. Want ze staan gewoon in het open landschap. En uit de participatie, schijnparticipatie, is toch wel gekomen dat mensen niet in het open landschap wilden hebben. En als u het dan over Barbouwswaarder hebt, nou, u zoekt een zoekgebied, wij geven hem met liefde over naar Barbouwswaarder. Dus van mij mag u het zoekgebied hebben.
Dank u.
Als we nog even doorpraten, komen we nog tot een compromis. Hè? Mevrouw de Mooij, u stak uw hand op. Ik weet niet, als u wil reageren op de heer De Wege, dat gaan we volgende week doen in een politieke avond. Eén vraag.
Ja, ik heb een vraag aan meneer De Wege. Want ik vraag me af, is het nou daadwerkelijk toeval dat er door participatie onder inwoners een gebied uitrolt wat bij uitstek geschikt is? Wat bij uitstek op een knooppunt ligt van allerlei technische aspecten die de netbeheerder zo belangrijk vindt. En waarom kiezen we er niet gewoon voor om de netbeheerder te vragen om gewoon dat net uit te breiden, zodat we veel meer mogelijkheden krijgen?
Nou moet ik u toch teleurstellen, mevrouw de Mooij. Dit zijn echt vragen die volgende week in de debatavond aan het aanbod moeten komen. Dus ik verzoek u ze even op te sparen tot volgende week. Heel goed.
Ja, voorzitter, wij bepalen de orde. En dit is hoe we deze avond hebben ingericht. Dus ongetwijfeld wil de wethouder antwoord geven. Maar we zitten hier vanavond om naar inwoners te luisteren. En de wethouder is volgende week aan de beurt.
De wethouder, ja. Ik had al gezegd dat het niet beantwoord ging worden. Even kijken. Ik denk dat we bij deze de inspraak van alle insprekers kunnen afsluiten. Ik weet niet of u geschreven tekst had, maar die verzoek ik u naar de gemeenteraad te sturen. Dan kunnen we het delen bij... Er wijst iemand iets? De heer Bakker? Oh.
Nou ja, ik wil de heer Van Meijer wel aan zijn toezegging houden. Want de heer De Wege heeft gisteren gezegd dat hij het liefst heeft dat wij volgende week met elkaar in debat gaan. En ik hoop toch ook dat vanuit de CDA-fractie het wordt gesteund dat wij ook toch echt wel met de wethouder in debat gaan.
Ook dat gaan we volgende week bespreken, meneer Bakker. Ik sluit de avond bij deze af. Ik was bezig met verzoeken als u geschreven tekst heeft of u die naar de gemeenteraad wil sturen. Want dan kan niet alleen deze commissie er kennis van nemen, maar ook alle andere raadsleden die hier vanavond niet bij aanwezig mochten zijn. De heer mevrouw Van den Hoek. Is dat al, zeg ik nu iets wat al lang geregeld is?
Alle presentaties treft u inmiddels op de website.
Kijk eens. Helemaal goed. Kunnen we hiermee de avond afsluiten en dank ik u alle hartelijk voor uw inbreng. En wens ik u wel thuis voor het eerst sinds een jaar. Ja. Tot ziens.